We gaan vanavond beginnen met een tekst uit het Nieuwe Testament. Dus praten over de Heer Jezus in het Oude Testament. Maar we beginnen in 1 Korintiërs hoofdstuk 15, vers 45. De eerste brief die Paulus schreef aan de gemeente van Korinthe, Europa dus, Griekenland. 45 van hoofdstuk 15. Zo staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, is geworden tot een levend wezen. De laatste Adam tot een levendmakende geest. Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke. En daarna komt het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. De tweede mens is de Heere, uit de hemel. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen. En zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Ik zou nog wel een paar teksten uit het Nieuwe Testament kunnen lezen. Bijvoorbeeld Efeziërs hoofdstuk 5, waar Adam en Eva genoemd worden als een beeld van man en vrouw. Maar de ontknoping zit hem in die prachtige zin: dit is een verborgenheid, dit is een geheimenis. Ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. Met andere woorden, de Bijbel zelf maakt duidelijk dat de beelden uit het Oude Testament typen zijn, duidingen zijn van de Heer Jezus uit het Nieuwe Testament. We hebben dus body om te zeggen, laten we dus kijken naar die beelden, naar die gebeurtenissen, naar deze personen uit het Oude Testament, om daarin iets van de Heer Jezus te ontdekken. Dat is de insteek. En nu vanavond de Heer Jezus in Genesis. We gaan nu naar het eerste Bijbelboek. Genesis. Eerst iets uit hoofdstuk 2. Genesis 2 en dan gaan we naar hoofdstuk 3. Uit hoofdstuk 2, vers 18. Ook de Heere God zei: het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. Dan vers 31. We moeten 21. Een beetje vaag licht. Toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel. En hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar bij Adam. Toen zei Adam: deze is ditmaal been van mijn beenderen, vlees van mijn vlees. Deze zal manin genoemd worden, want uit de stam is zij genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En zij zullen tot één vlees zijn. En zij beiden waren naakt, Adam en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet. We hebben net geciteerd Efeziërs hoofdstuk 5, waar dit wat hier nu in Genesis 2 staat, beschreven wordt: Christus en de gemeente. En dat wordt een verborgenis, dat wordt een geheimenis genoemd. Het was iets wat niet zo openlijk bekend zou zijn, maar wat wel een hele bijzondere betekenis heeft. Nu ga ik naar hoofdstuk 3 van Genesis. Daar wordt Eva door de tegenstander, door de Satan, aangesproken. Vers 4. Toen zei de slang tegen de vrouw: u zult zeker niet sterven. Zij had gezegd dat ze zouden sterven als ze van die boom van kennis van goed en kwaad zouden eten. Maar de Satan zegt: Dat is niet zo. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden. En dat u als God zult zijn, goeds en kwaads kennend. En de vrouw zag dat de boom goed was om van te eten. En dat hij een lust was voor het oog. Ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook wat aan haar man die bij haar was. En hij at. Toen werden de ogen van beiden geopend en ze merkten dat ze naakt waren. Ze vlochten vijgenbladeren aaneen en maakten voor zichzelf schorten. En ze hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde bij de wind in de namiddag. En toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God te midden van de bomen in de hof. En de Heere God riep Adam en zei: waar bent u? En hij zei: ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt. Daarom verborg hij zich. Daarom verborg ik mij. En hij zei: wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten waarvan ik u geboden had daar niet van te eten? Toen zei Adam: de vrouw die u gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb ervan gegeten. En de Heere God zei tegen de vrouw: wat heb u gedaan? En de vrouw zei: de slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten. Tot zover. En nu de Heer Jezus in Genesis. Ik heb lang geaarzeld of ik dit stukje tekst vanavond mee zou nemen. Dat ik het ga hebben over Melchizedek als beeld van de Heer Jezus. Dat ik het zou hebben over Isaac die op het altaar lag. Of over Isaac die een bruid kreeg. Of over Jozef, die een heel bijzondere beeltenis van de Heer Jezus is. Dat had u al verwacht, denk ik. Maar dit stukje ligt wat moeilijker. En ik wil niet al te dringerig of te expliciet zijn. Maar voor mezelf ben ik eruit. Ik durf het te wagen om daar toch een beeld van de Heer Jezus in te zien. Waarom? De vrouw is in gesprek gegaan met de tegenstander, Eva dus. En dat is behoorlijk verkeerd gegaan. De Satan heeft de uitspraken van onze Heere God, van Yahweh zelf, op zijn kop gezet. En gezegd: nee, zo ligt het niet hoor. Je moet het wat anders zien. Dat is precies wat er vandaag gebeurt als het om het woord van God gaat. Zo moet het niet, je moet het wat anders zien. Nou, je moet het zo zien zoals Amerika het nu vandaag ziet, en dan stop ik maar over wat er allemaal gebeurd is. Altijd aanvallen. En dat prachtige, schitterende van de uitspraken van Yahweh omdraaien en veranderen. Eva tuinde erin, heeft die vrucht gezien aan de boom van kennis van goed en kwaad, en heeft er van genomen en heeft ervan gegeten. En ze wist op hetzelfde moment dat het niet goed viel. Maar ze heeft ook van diezelfde vrucht aan Adam gegeven. En nu komt het punt. Zou Adam dan ook verblind zijn geweest? Hoe moet je dat dan lezen? Hoe moet je dat zien? Adam die de natuur van de leeuw zodanig kende dat hij die naam passend bij die natuur kon geven. Hele merkwaardige wijsheid had Adam toen, daar in de hof. En God had hem bovendien een vrouw gegeven, uit hemzelf genomen. En die vrouw zou hem completeren, zou hem volledig maken. Dat is precies wat de Heer Jezus zegt in Efeziërs hoofdstuk 1, dat de bruid hem completeert, hem volledig maakt. Man en vrouw schiep hij hen. Dat die twee eenheid eigenlijk een eenheid is. door God zelf gegeven. En daarvan zegt Efeze 5, voor de derde keer nu, ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. Dus dat is niet zomaar een losse term, zonder verband, zonder oorzaak, zonder samenhang met de andere teksten. Maar dat is duidelijk een hele bijzondere openbaring. En als de Heer Jezus zegt in het Nieuwe Testament, de schriften zijn het die van mij getuigen, dan heeft hij het niet over, laat maar zeggen, het Nieuwe Testament van Paulus, want ja, die moest nog komen. De evangeliën, die moesten nog geschreven worden. Dan heeft hij het over het boek Genesis en Exodus en Leviticus. Want ook toen waren er al scholen onder de Joden, in de tijd van de Heer Jezus, Torah-scholen, waar ijverig gezocht werd naar de bedoelingen van de vijf boeken van Mozes. Adam, een buitengewoon begaafd iemand, vergeleken met de Heer Jezus, de eerste mens, Adam, de tweede mens, Christus. 1 Korintiërs hoofdstuk 15. Die link die ligt er. Daar kun je niet onderuit. Adam heeft gezien wat Eva deed. En Adam heeft ook van die vrucht genomen. Toen Eva dat aan hem gaf, heeft hij ook gegeten. Dat zegt de schrift. Probeert u nu eens in te denken wat dat betekende. Zou Adam niet doorgehad hebben dat hij de fout inging? Dat hij toch op de een of andere manier een moeilijke route voor zichzelf ging creëren? Ik denk dat hij dat heel goed wist. Heel goed besefte dat dit verregaande consequenties had. En toch heeft hij het gedaan. Want hij wilde Eva niet kwijt. Hij wilde Eva niet alleen met die verschrikkelijke prut opzadelen. Dus dat is een heel andere benadering. Ik denk zelf dat Adam bewust gegeten heeft, beseffend wat er ging gebeuren. Hoe zou de Heer Jezus die bruid hebben kunnen redden als hij niet hier op aarde vlees en bloed heeft aangenomen? Als hij niet precies wist wat er door de zondeval fout gegaan is. De Heer Jezus heeft zichzelf gegeven, is in deze woestenij, in deze vreselijke verdeeldheid van de wereld gaan wonen, gaan werken, heeft onder ons gewoond. Het is een enorme, enorme opdracht geweest voor hem. Zoals Adam Eva niet alleen liet, zo heeft de Heer Jezus heel bewust beseffend wat er gebeurde door de zondeval hier op aarde die vrouw opgezocht en voor die vrouw het kruis verdragen en de schande niet geacht. Dat is de Heer Jezus. Dus ik denk dat je zelfs in Adam, ook in deze situatie, een beeld, een type, een voorbeeld van de Heer Jezus ziet. En dat maakt dat de Heer Jezus groter wordt voor jezelf. Je kunt jezelf eigenlijk niet goed indenken dat er iemand zo ver ging, beseffend wat de gevolgen waren van zondeval en van ongerechtigheid, dat hij zichzelf wilde overgeven en zelf daarvan de penalty, de straf, wilde dragen. En dat heeft de Heer Jezus gedaan. We beseffen niet dat de Heer Jezus daar aan het kruis van Golgotha al mijn zonden, al mijn verkeerdheid, al mijn overtredingen, al onze zonden en onze overtredingen voor God beleden heeft, alsof hij de schuldige was. Alsof het zijn schuld was. En hij heeft de schuld willen vereffenen door er zelf voor te betalen. En ik heb het weet niet hoe vaak in mijn leven verteld van die schuldoffers uit het Leviticusboek. Prachtige dingen. Maar als er dan een schuld ontstaat van een bepaald bedrag, dan moest de hoofdsom, dus die schuld, altijd terugbetaald worden. Ik bedoel, als je 1000 euro pakt, dan kun je niet zeggen, nou Heer God, ik heb gezondigd. Ja, sorry hoor, sorry hoor, sorry hoor. Ja, sorry, 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 sorry. En gewoon doorgaan. Dan zegt iedereen, ja, maar dat, zo gaat dat niet. Voor niks gaat de som op. Ik bedoel, dan moet je die 1000 euro weer ophoesten. Nu, de Heer Jezus heeft dat gedaan. Hij heeft de hoofdsom betaald. Dus dat wat je schuldig was, is vereffend. En heeft bovendien 20% extra betaald. Zegt de Bijbel. 20%, een vijfde daaraan toegevoegd. Dus hij heeft niet 1000 euro terugbetaald, maar 1200. Dus God heeft meer gekregen dan er aan schuld was. God kan jou ook meer geven aan zegeningen dan Adam en Eva ooit kwijtgeraakt zijn.
Amen.
Amen. Ja, daar ben ik het mee eens. Ja. Dat is toch super? Dat is de Heer Jezus. Dat is u en mijn heiland. Dat is mijn verlosser. Die heeft voor mij betaald. En die heeft alles vereffend. Dat prachtige beeld van de Heer Jezus in Adam zegt, ja, hij heeft toch bewust die route gekozen om te helpen en om Eva tot steun en tot hulp te zijn en om haar uiteindelijk tot vrouw te zien komen. Nou, dat is het eerste stukje van Christus in Genesis. Het tweede stukje is Genesis 14. Had u verwacht? We hadden net een gezellig etentje ergens in een heel goed restaurant in Putten. Ik zal maar geen adres geven, dat gaat u morgen ook. Ik bedoel weer even met de broeders en zusters hier. Genesis 14. En daar werd gezegd, je zult het waarschijnlijk wel over Genesis 14 hebben. Ja, zo zeiden ze het niet. Je zult het wel over Melchizedek gaan hebben. Dat doe ik. Hoofdstuk 14. Vers 18. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij was een priester van God de Allerhoogste. En hij zegende hem, Abraham. En zij gezegend zij Abraham door God de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En geloofd zij God de Allerhoogste, die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. En Abraham gaf hem, die Melchizedek, van alles een tiende deel. De koning van Sodom en zei tegen hem, Abraham, geef mij de mensen, maar houd de bezittingen voor uzelf. Maar Abraham zei tegen de koning van Sodom, ik zweer bij de Heere God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit, dat ik niets van draad tot schoenriem of een draad van een schoenriem, ja, niets van alles wat van u is, zal nemen, zodat u niet kunt zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Verder daarvan. Melchizedek. Het Nieuwe Testament, ja, spreekt niet één keer, maar vele keren, de brief aan de Hebreeën bijvoorbeeld, hoofdstuk 7 en 8, twee hele hoofdstukken bijna, gaan over Melchizedek. Dus als ik zeg Christus in Genesis, dan ziet u hier een stukje van de Heer Jezus. Welk stukje? Nou, dat hele bijzondere stukje dat onze Heer Jezus, die hier op aarde is gekomen en die voor schuldige zondaars wilde boeten, betalen en alles in orde wilde maken bij God, dat die hoge priester, dat die ook hoge priester is. Dat wordt in het Nieuwe Testament de hoge priester naar de ordening van Melchizedek genoemd. Dat betekent, je hebt dus de ordening van Aaron met zijn zonen, opvolging, weet je wat, die familie, dat waren ze, daar moest je naar kijken. Maar dat is ook een andere groep, een andere ordening, een andere categorie. En dat is die categorie die met Melchizedek annex is. Nou, het Oude Testament, Psalm 40 en andere teksten, prachtige, prachtige uitdrukkingen over Melchizedek. Nou, het beeld is ook heel, heel helder daar. Lot had een verkeerde keus gemaakt, was bij Sodom in de buurt gaan wonen. Uiteindelijk in Sodom gaan wonen. Komt een overval van vreemde koningen, die pakken die hele boel in en nemen die hele zaak mee. En ze zouden dus voor altijd verdwenen zijn. Maar Abraham en zijn vrienden hebben een soort achternatocht georganiseerd. Hebben gewonnen, hebben Lot en de hele familie weer teruggekregen. En dan zegt de koning van Sodom, daar ga ik je graag voor betalen, daar ga ik je graag voor belonen. En dan komt er ineens uit het niets een Melchizedek. Die wordt hier genoemd koning van Salem, dus van Jeruzalem, van Jeru, Shalom, van voorzien en vrede, van Jeruzalem. Priester van God, de Allerhoogste, en die komt en die biedt Abraham iets aan. Brood en wijn. Ja, als u nou toch een beeld, een voorbeeld vindt van het oude, in het Oude Testament van het tafelmaal, dan kunt u hier niet omheen. Dat kan niet. Waarom zou de Heer Jezus brood en wijn, komt dat uit de lucht vallen? Is dat gewoon het idee van hem op dat moment? Ja, ook wel, maar dat komt hier vandaan. Priester van God de Allerhoogste. Zulk een hoge priester, zegt de Bijbel, in het Nieuwe Testament, in de brief aan de Hebreeën, hadden we ook nodig. Zo een man, die moest het doen en die heeft het ook gedaan. De Heer Jezus heeft het gedaan. En hij komt Abraham tegemoet met brood en wijn. Het is alsof hij daar een tafel des Heren, een soort altaar neerzet en daar deze dingen aanbiedt. De koning van Sodom had net een aanbod gedaan. Abraham is daar niet op ingegaan. Maar dat aanbod van Melchizedek heeft hij genomen. En hij, Abraham, gaf aan Melchizedek 10% van alles. De tienden. Toen al, voor de wetgeving, voor Israël uit Egypte verlost was, voor Mozes bij de Horeb geweest is, voor die tijd al tienden. Heel duidelijk. Hij heeft Melchizedek geëerd, maar Melchizedek heeft hem gediend. Wat zal er gebeuren als jij iets voor de Heere deed of voor een ander doet? Dan denk je, ja, ik heb een tuintje, ik ben niet zo'n tuinman, maar diegene voor wie ik iets deed, dat is een bijzondere tuinman. Dus die zal mijn tuin nu, vanaf nu al onderhouden. Dat is die eigenlijk wel verplicht. Heb ik ook eigenlijk wel verdiend. Vindt u niet? Nou, zoiets. Ik hou niet zo van tuinieren, ik kan er niet zoveel van. Henny kan het beter. Maar zoiets, dat terug willen vinden wat je zelf, laat ik maar zeggen, uitgegeven hebt. Eigenlijk een beetje meer nog. Zo zitten wij in elkaar. En dan komt er iemand die zegt, nee, zo zit het niet. Ik zal je wat anders, ik zal je er wat bij geven, brood en wijn. Dan komt de Heer bij jou op bezoek en zegt, Dato, ik heb voor jou aan het kruis mijn leven willen geven, mijn lichaam, brood. En ik heb voor jou mijn bloed willen geven, zonder bloedstorting, geen vergeving. Ik heb voor jou alles in orde gemaakt bij een heilige God. Ik geef je dat. Kom je even bij mij eten? Ga je even genieten van deze dingen? Laat dit voedsel voor je ziel zijn op dit moment. Sterk maken in de volgende stappen. Abraham heeft het gesnapt. Bent u niet blij met de Heer Jezus? Bent u niet blij met dit prachtige uit Genesis, wat echt over de Heer Jezus gaat? Je kunt er niet omheen. Bij het eerste ook al niet, bij Adam. Bij het tweede ook niet. U kunt er niet omheen. U kunt niet zeggen, ja, verhaal in het Oude Testament. Wat moet ik daarmee? We waren in een andere plek deze week, maandagavond. En bij de uitgang, we zaten al in de auto, we reden er langs. Er stonden nog een paar dames door te praten, na te praten over de geschiedenissen die daar de revue hadden gepasseerd. En ik deed het raampje open, ik kon een hele goede dag zeggen en God zegen toewensen. Ja, zei één dame, maar ik vind het zo bijzonder. Ik heb dat nooit gehoord, dat er lijnen lopen van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. Nooit gehoord. Ik zit met ademloze belangstelling te luisteren en dit te overwegen. Ik had bijna gezegd, het ging me net zo. We krijgen nog iets over Jozef, maar ik weet nog dat ik het voor het eerst een preek over Jozef hoorde. En toen dacht ik, ach, dat heb ik op de zondagsschool ook al gehoord. Nou, dat weet ik al. Ik weet precies hoe het afloopt. Ik wou er eigenlijk niet naar luisteren. Wat zou die nog kunnen vertellen? En aan het eind van die toespraak dacht ik, ik wil het nog graag een keer horen. Het ging ineens over de Heer Jezus. Ineens, u hoort het nog straks, maar u kent dat wel, want dat is heel bekend. Maar dit dan? Hoe vaak doet u iets voor de Heer, maar u wilt eigenlijk beloond worden? Ja, en als het niet gebeurt, nou, ze zijn wel erg ondankbaar hoor. Ze zijn echt hebberig naar zich toe halen. En maar voor zichzelf verzamelen. Maar dankbaar? Nee. Ja, nee. Maar jijzelf dan. Wie gaat nu de eer krijgen van wat jij hebt gedaan? Heb jij dat uit eigen kunnen doen? Met eigen kracht kunnen doen? Met eigen wijsheid kunnen doen? Of is het iemand anders die in jou ging werken? De Heilige Geest. Die in ons werkt. De werken die God bedoeld heeft. Melchizedek. Het wordt tijd dat je die man leert kennen. Nou, het blijft een hele bijzondere figuur. We zullen in de hemel misschien verbaasd staan over al die bijzondere figuren die daar ineens over ons afkomen. En die met ons een praatje beginnen over de Heer Jezus. Weet je nog? Heb je daar ooit... Gaat gebeuren. Nou, ik zou van Melchizedek wel graag willen horen wie die is. Koning van Salem, priester van God de Allerhoogste. Toen, in die tijd, waarom is Abraham daar niet gaan wonen? Je kunt 1000 vragen stellen aan die man en hij gaat ook nog antwoorden. Ik ben gekomen om de Heer Jezus te laten zien. En vanavond is dat bij jullie hier in deze ruimte Christus in Genesis. Derde, 22, had u verwacht, want u had vast wel eventjes gebladerd van, waar komt het vandaan vanavond? Nou, niet van mij, maar het komt uit de schrift. Genesis 22, vers 6, ik zal niet het hele stuk lezen, nou toch vers 4. Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag die plaats in de verte. Dat is Moria, de berg Moria. En Abraham zei tegen zijn knechten, blijven jullie hier met de ezel, dan zal ik en de jongen daarheen gaan. Als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren. Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon Isaac. Hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand en zo gingen die beiden samen. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zei, mijn vader, hij zei, zie, hier ben ik, mijn zoon. Hij zei, zie, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer? En Abraham zei, God zal zichzelf voorzien van een lam voor het brandoffer, mijn zoon. Zo gingen die beiden samen. Die hele geschiedenis leest u alsjeblieft nog een keer. Misschien kent u het uit uw hoofd. Dat zou kunnen, want het wordt soms vaak voorgelezen in aanbiddingsdiensten. En terecht, want dat is een hele bijzondere uitdrukking. Nu heeft Abraham, tot hij 100 was, een beetje gedacht van, het zal toch wel een keer gebeuren, een zoon krijgen, een erfgenaam. Nou, en dan ben je 100 jaar en dan komt er een erfgenaam. ongelooflijk, bestaat eigenlijk niet meer. Zijn eigen lichaam functioneerde niet meer in die zin. En dat van Sarah, dat was ook oud. Dat was ook uit de tijd. Het ging haar niet meer naar de wijze van de vrouwen. Technisch kon het ook niet dus. En dan komt de Heere op bezoek. En die begint een gesprek. Nou, ik heb mij vaak afgevraagd, wat zou de Heere vanmiddag bij ons gegeten hebben? Vanavond hebben we ergens anders gegeten. En dan had hij het lekker gevonden. Vanmiddag hadden we een opgewarmd prakje. Sorry, oh, Annie. Die eet heel lekker. Maar dan komt de Heere op bezoek. Abraham zei, nou, het mooiste kalf dat er is, dat moet je pakken en dan moet je dan maar gaan slachten en bereiden. Het is gebeurd. Koek erbij, ongezuurde koeken. En er heeft Abraham tegen de boom geleund, gekeken hoe de Heere daar at. En die twee die bij hem waren, blijken engelen te zijn geweest. Genesis. Prachtig. Ik weet niet, wat had jij gedaan? Nou, een van ons zal zeggen, ik had een flesje wijn opengetrokken. Kan. Nou, nee. Geen goedkope. Dat paste ook niet. Nou ja, vul in. Alle details. Maar probeert u dus nu te zeggen, als de Heere voor een dag of wat bij u zijn intrek nam, wat zou u dan gaan doen met zijn kamertje? Even de lectuurbak nakijken, even bij de boeken kijken, maar staat er een verkeerd boek tussen? Stel je voor dat er een Koran staat. Sorry, flap ik er zo uit. Maar wat dan ook. Abraham heeft het beste gedaan. Abraham, je krijgt een zoon. Ben je 100 jaar? Heb je 100 jaar en je best gedaan? En Sarah heeft een voorstel gedaan, als dat nou als een, via zijn slavin zou kunnen, Hagar. Nou, je kent het wel. Ismaël geboren. Kan dat dan niet de erfgenaam zijn? Nee, uit je lendenen. Jouw lendenen. Jouw. Gebeurt. En dan heb je een zoon. En dan moet je hem afstaan. Dat is heel zwaar geweest. Voor Abraham. Emotioneel gigantisch. Alle zegen van Israël zit hem in de opvolging. In de volgende generatie. Die zouden het land krijgen. En dan moet je hem geven. Abraham heeft 3 keer, voor zover ik mijn Bijbel ken, heel slecht geslapen. Misschien wel 4 keer, maar 3 keer staat in de Bijbel. En toen stond hij 's morgens vroeg op. Dat was nu ook zo. En dan heeft God gezegd, er is ergens een plekje waar je naartoe moet gaan en waar je die zoon van jou op een altaar moet leggen en aan mij moet geven. En wat is dat voor een plekje? En alleen al dat is Christus in Genesis. De berg Moria. Waar ligt dat? De tempelberg van vandaag. Heel precies. Waar zoveel gedoe over is. En als het daar tot een barst komt of tot een knal, dan hebben we oorlog. Dat is ook de plek die de tegenstanders direct willen annexeren om daar een heiligdom voor iemand anders te maken, zoals nu. De moskee van Omar daar, of die koepel, heiligdom. Daar, precies daar, waar nu zoveel gedoe over is en waar strijd om is en waar ja, alles op spanning staat, nog steeds, elke dag. Dat is die plek. Dat is dit gebeuren. Daar kun je niet onderuit. Als je eerlijk bent en zegt, waar ligt dan die berg? Waar is die plaats? Daar, in Jeruzalem. Tempelberg. En nu staat er een heiligdom bovenop. Een heiligdom voor de andere godsdiensten. En een van de toespraken, een van de spreuken, het barst van de spreuken op die rotskoepel heiligdom. Maar een van die spreuken is gewijd aan de God die geen zoon heeft. Dan denkt u, oei, oei, oei. Maar als je deze geschiedenis van Abraham en zijn zoon leest en ziet wat er gebeurt, en je ziet nu wat er van geworden is, dan weet je hoeveel belang de tegenstander heeft om daar die plek te claimen en voor zichzelf te gebruiken, voor hun eigen ideeën. Daar ging Abraham naartoe. Zie je hem niet gaan? Nou, ze hadden nog geen snelle vrachtwagens en zo. Hoe dan ook, knechten mee, ezels mee. En dan lopen ze. En dan komen ze aan bij die berg. De knechten bleven achter met de ezel. Dat is wel eens een grap gemaakt van iemand die je graag kwijt wilt en dat je dan bij een afscheid ook nog een tekst meegeeft. Blijven jullie maar hier met de ezel. Ik ga weg of zo. Dat is gebeurd. Maar nu heel serieus. Alle attributen blijven achter en Abraham gaat alleen met Isaac verder. Isaac draagt het hout. Hadden ze gekloofd meegenomen. En Abraham draagt het vuur en het mes. Nou, dan kan ik wel janken. Dat heb ik ook heel vaak gedaan. Ik ben emotioneel als het daarom gaat. Dat God de Vader met zijn enige. Hij had er niet twee. Er was geen alternatief. Maar die enige, met hem gaat hij die route op. En waar gaat hij dan naartoe? Naar de berg Moria, naar de Golgotha. En daar draagt hij het hout. De Heer Jezus. Zie je hem niet lopen met het hout? Christus in Genesis. Nou, als je hier gewoon naar kijkt en dit naar je toe haalt, dan kun je niet anders zeggen, dit weer een schitterend stukje film van de Heer Jezus in Genesis. En Isaac vraagt ook nog ja, daar hebben we dus het hout en we hebben vuur en we hebben van alles, maar we hebben geen lam, we hebben geen offerdier. En hij zegt, God zal zichzelf iemand voorzien en zo. Wie dan? Wie is daar dan voor hem in de plaats op dat altaar gaan liggen? Ik zeg het heel plastisch. Dat is niemand anders dan mijn heiland, mijn verlosser, de Heer Jezus. Die is daar gaan liggen. En God is een verterend vuur. Hij moest hem geven. Waarom? Nou, dat weet u. Als hij dat niet gedaan had, was u voor altijd verloren geweest. Als hij dat niet gedaan had, dan was, dan pak ik even het eerste voorbeeldje, dan was Eva voor altijd weg geweest. Was ze nooit tot herstel gekomen. Maar hij is wel gekomen. De Heer Jezus is gekomen en hij heeft zijn leven willen geven. En hij is daar op het altaar. Het altaar wordt dan ook Yahweh Jireh genoemd. De Heer zal voorzien. Nog steeds een prachtige uitdrukking, Yahweh Jireh, daar is Jeruzalem ook aan gekoppeld. Jireh Shalom, de Heer zal voorzien in vrede. Maar ook de Heer voorziet, dat is de Heer. In Genesis, de Heer voorziet. Hoe ze thuisgekomen zijn later, weet ik niet. Ik veronderstel dat ze een feestje gemaakt hebben van dankbaarheid en blijdschap. Dat dit een hele bijzondere wending heeft gekregen. Dat ze haarscherp hebben gezien. Ja, wij hadden moeten sterven. Maar God heeft voorzien in iemand die dat van ons en voor ons wilde doen. En dat is de Heer Jezus. Weer Christus in Genesis. Een prachtig voorbeeld. Dezelfde Isaac komt u tegen in hoofdstuk 24 van het boek Genesis. Dan zal ik het. Ik ga het niet voorlezen, maar dan, misschien mag u dat thuis. Bovendien, u zou dat hele stuk al lang kennen uit uw hoofd misschien wel een beetje. Vers 3. Ik wil u laten zweren, zegt Abraham tegen zijn knecht, de God van de hemel en de God van de aarde, dat u voor mijn zoon geen vrouw zult nemen uit de dochters van de Kanaan, niet in te midden van wie ik woon. Maar dat u naar mijn vaderland en naar mijn familiekring gaat om voor mijn zoon Isaac een vrouw te nemen. Laat ik de rest van de teksten los. Niet omdat ze onbelangrijk zijn. Ze zijn heel belangrijk, heel bijzonder. Abraham heeft voor die zoon een vrouw gezocht. Vertaald dan nu. Jawel, de Heere, de Vader heeft voor de Heere Jezus een vrouw gezocht. Ze waren van u, zei de Heer Jezus, van jou en van mij, Johannes 17. Maar u hebt ze mij gegeven. Het was van u, maar ik heb het gekregen. De Vader heeft voor de Heer Jezus een bruid gezocht, een vrouw gezocht. En dan zie je die knecht van Abraham gaan. En daar is, ik weet niet hoe vaak over gepreekt. Misschien kent u het allemaal uit uw hoofd, hoe hij dat doet en waar hij stopt. En dat hij niet bij een zandheuveltje stopt, maar dat hij bij een waterplaats zoekt. Want daar kwamen de herderinnetjes. Als je dan toch een vrouw zoekt, dan moet je dus niet naar de mannenconferentie gaan, maar die zijn er daar niet. Dan moet je dus naar een vrouw, sorry. Dus al die dingen komen terug. Soms wat ludiek, maar u pakt het wel. U ziet het wel. Ze komen terug. En uiteindelijk komt die knecht daar in huis bij Laban, dat is de broer, en die heeft het een beetje voor het zeggen, zo'n eerstgeborene, en die ook een beetje de baas wil spelen. En die man die krijgt de kans, die knecht van Abraham, die krijgt de kans om zijn koffers leeg te maken. Ik heb het, ik weet niet hoe vaak verteld, van een vertegenwoordiger, mijn vader en moeder hadden een heel klein winkeltje met schrijfwaren en een pen en een potlood en een puntenslijper. Zo, dat was ongeveer de hele voorraad. En dan kwam er een meneer uit Groningen, wij woonden in Schildwolde, en die had koffers bij zich en die had vulpennen bij zich. Nou, ik moest die man van de bus halen en die man die pakte uit met een stukje velours, rood velours. Dat was al bijzonder, we hadden helemaal geen tafelkleed, maar daar kwam ineens zo'n prachtig lapje op. En op dat rode verdoers stalde hij die vulpennen uit. Nou, ik had nog nooit zoiets moois gezien. Nog nooit zoiets. Gouden pen, 14 karaat. Ik wist natuurlijk precies wat een karaat was. Helemaal niks. Je snapte er geen biet van. Maar ik was ook onder de indruk. Ik zei tegen mijn vader, die moet je kopen. Die moest met de Sinterklaas tijd in de winkel. Onze winkel. Ze hebben gedaan. En die heeft er nog een van gekregen toen wij verloofd waren of zo. Ze werden nooit verkocht. Maar waar het me nu om gaat is het volgende. Ik heb dat beeld van een verkoper die met de spullen van de baas, de kostbare spullen, langskwam en etaleert. Die knecht van Abraham heeft zijn koffers open gedaan, verloers op de tafel gelegd. En daar uitgestald. Gouden en zilveren, schitterende voorwerpen. Ze hebben stom verbaasd zitten kijken. Ja, maar dat is wat. Zal ik het nu voorzichtig zeggen? De Heilige Geest komt bij jouw bezoek. Hoe dan ook, of dat door de kerkdienst kwam van 20 jaar terug, of heel recent misschien wel omdat je een preek beluisterde via internet. Maar hij gaat uitstallen. De Heilige Geest gaat uitstallen. Hij zal het uit het mijne nemen, zei de Heer Jezus. De Heilige Geest zal het uit het mijne nemen. Uit de voorraad van Abraham. Weet je wel, uit die enorme voorraad aan schatten. En hij zal het u verkondigen. Nou, het kwam op tafel te liggen. Dat lag het allemaal. En je zou gek zijn als je daar niet iets van meenam. Dat kocht je toch? Zo. Zo is het gegaan daar. Rebecca stond erbij. En die kreeg nog te binnen een oorijzer, denk ik. En een prachtig kleed. En nog wat. En een ring en een voetring. Die bestonden toen ook nog. En wij maar zeuren over mensen, die meisjes die ringen om de voeten hebben. Nou hadden ze toen ook al. Prachtige dingen. En dan komt de vraag. Rebecca, wil je meegaan met die man? Ze zei, ja, ik ga. Mooi, hè? Zou de Heilige Geest vandaag nog de kans krijgen om bij jou op bezoek te komen met zijn koffers? Zou de dienst van de gemeente, van de kerk, nu vandaag zijn dat de Heilige Geest zijn koffers opent en zijn schatten laat zien en je zo stik jaloers maakt dat je bijvoorbeeld ja zegt? Ik denk het. Christus in Genesis. Maar om wie ging het? Ging het nu om Rebecca, die daar genoemd is en die daar genoot van de zegeningen? Nee, het ging over Isaac. Een vrouw voor hem. Zou de Heilige Geest vandaag niet, ook vanavond niet, bezig zijn om je ja, warm te maken om bruid te zijn, om vrouw te zijn voor onze Heer Jezus? Dat is natuurlijk precies Adam en Eva, weet je wel? Efeze 5, al vier keer nu. Ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. Iedere keer hetzelfde. En de Heilige Geest doet niets liever. Ik ben er diep van overtuigd, als je bidt om de werking van uw Heilige Geest, Heer de God, dat hij dan zegt, ja, dat wil ik wel, maar dan moet je er zelf ook voor openstaan. Dan moet je mij ruimte geven om mijn koffers te openen. En dan moet je niet je eigen koffer open doen, maar de koffer van de Heere God. Amen. Abrahams koffers moeten open. Niet waar jouw vuil ondergoed is. Laat die koffer maar dicht. Maar waar die mooie dingen in zitten van onze Heer Jezus, die moeten open. Zo ongeveer ging het. En ze is meegegaan met die man. Ze zijn op kamelen die kant op gereden. Isaac komt hen tegemoet bij die put Lachairoi. Nou, lees maar, Genesis 24. Je komt het allemaal tegen. En hij, Isaac, brengt Rebecca in de tent van Sarah, die intussen overleden was. Nou, dat zijn allemaal beelden en die zijn schitterend. Die zijn nog heel erg compleet ook. Ook als het gaat om de bedelingen, om de tijdperken en om wat er voor Israël is en wat er voor de gemeente is. Schitterend. En een vrouw voor de bruidegom. Als in de hemel de bruiloft van het lam plaatsvindt, dan staat ze daar in de tooi van deze koffers. Lees maar Openbaring 19. Het is alsof het ja, bij elkaar hoort. Dat is ook zo. Dat hoort bij elkaar. Dat is niet los te koppelen. Dat moet je niet doen. Maar je moet er wel een keer oog voor krijgen. En dat is de bedoeling van vanavond. En ook van de volgende avonden. Dat we oog krijgen voor wat de Heilige Geest aan het doen is. Ook vandaag in onze levens, in onze gemeenschappen of in onze Bijbelstudieavonden. Genesis 24. Nou, mijn vijfde en laatste is, ik weet niet meer, heb ik vijf? Nou ja, ik heb ze niet eens verteld. Adam eerst en dan Melchizedek en dan het offer van Isaac. Dit is dan nummertje 4, Rebecca. En dus nummertje 5 is dan inderdaad Genesis 37. Genesis 37. En die had u ook verwacht, dat gaat over Jozef. Genesis 37. Ik lees niet vanaf het begin, vers 12. Eens gingen de broers weg om het kleinvee van hun vader te hoeden bij Sichem. Toen zei Israël tegen Jozef, wijden je broers, dus Jacob is dat, hè, Israël. Wijden je broers het vee niet bij Sichem, ga, ik stuur je naar hen toe. Hij zei tegen hem, hier ben ik. Zo. Eind van vers 14. Zo stuurde hij hem uit het dal van Hebron. Hebron betekent gemeenschap. Mooie plek. Nou, dat gaat hij dan naartoe. Vers 23. En het gebeurde toen Jozef bij zijn broers was gekomen, dat ze Jozef zijn gewaad uittrokken, het veelkleurige gewaad dat hij droeg. En ze namen hem en gooiden hem in de put. De put die was leeg, er stond geen water in. Vervolgens gingen ze zitten om de maaltijd te gebruiken. Ik stop nu met lezen. Ik zou het hele verhaal wel willen lezen. Zo bijzonder. Lieve mensen, als Stefanus in het Nieuwe Testament als martelaar veroordeeld op het punt staat om gestenigd te worden door de Joodse overheid, dus de godsdienstige overheid daar toen, niet door de Romeinen, die waren politiek de baas, maar de godsdienstige leiding, toen heeft hij een paar dingen gezegd. Het gaat over Jozef, maar eerst over Mozes en over Jozef. Die twee voorbeelden. En Jozef wordt nadrukkelijk door Stefanus als een beeld van de Heer Jezus neergezet. Heel concreet, daar kun je ook niet omheen. Dus als u mij vraagt, is dat weer een beeld van Christus in Genesis? Absoluut. Daar kun je gewoon een streep onder zetten, dat is zo. En Jozef had gedroomd en de broers hebben die droom gehoord en die hebben gezegd, hoe denk je dat je koning over ons bent en dat je het over ons te zeggen hebt? En ook nog over sterren heeft hij gedroomd en toen zei hij zelfs vader Jacob, ja, maar nu ga je toch wel een beetje te ver. Je bent toch wel wat te fanatiek, sorry hoor, dat is mijn vertaling, maar dit gaat niet goed. En toen hebben ze hem niet zo leuk behandeld. En als vader Jacob hem dan toch naar die broer stuurt, dan zegt hij ook nog, hier ben ik. Nou, de Heer Jezus wist heel precies toen hij hier op aarde kwam, hoe ze over hem dachten en zouden denken. Hij wist het heel precies. Dat heeft hij constant gezegd, vanaf het prille begin. Ze zullen mij haten, ze zullen mij overleveren, ze zullen mij naar de kruisiging, naar de kruisberg voeren. Ze zullen dit en dit met mij gaan doen. Niet één keer, tientallen keren in de Bijbel. Hij wist, zoals Jozef heel precies wist wat de broers van hem vonden, zo wist de Heer Jezus wat Israël, wat het toenmalig overblijfsel van hem vond. En toch ging hij. Hij wordt daar uitgekleed. Hij wordt niet erkend. Dat mooie gewaad, dat eigenlijk een eerbetoon is, nee. Nee, hij kon niet aan God gelijk zijn. Hij kon ook niet God zijn. Al die termen vlogen hem om de oren. En het ene mooie stuk en het andere, dat vloog ook bij hem weg. En dan hebben ze hem verkocht voor zilverstukken. Is dat al eerder gebeurd? Daar ook. U weet het, hè? Judas. In de handen van de heidenen overgeleverd. Hier, Genesis. Midianitische kooplui. En die hebben hem naar Egypte, naar de wereld, de toenmalige wereldbeheersers gebracht. En die hebben precies hetzelfde met hem gedaan. Die hebben hem ook niet goed behandeld. Pilatus en Herodes hebben het ook niet goed gedaan. Die hebben hem allemaal verkocht. En dan weet u het afloop, u weet het heel precies, maar u moet het een keer loskoppelen van toen en het plaatsen in de geschiedenis van de Heer Jezus. Dus Christus in Genesis. Dit staat in Genesis. En hij is verguisd. Hij is ook daar, ook door de heidenen, in de gevangenis, Pilatus, Herodes, in de gevangenis gestopt. En hij is niet goed behandeld. En wat gebeurt er dan? Dat prachtige, schitterende laatste stuk van het Genesisboek vertelt ons hoe de Heer daar in hem zit. En nu is het mijn tijd. En dan wordt de knop ingedrukt. En dan komt er een ontvouwing, een ontplooiing van dingen die je nog nooit voor mogelijk had gehouden. Ik heb daar met verstand van zeggen, alle details, lieve mensen, dat moet ik nu even aannemen. Alle details van dit stuk uit Jozefs leven hebben te maken met de Heer Jezus. Inclusief het feit dat daar toen hij uit de gevangenis kwam, een prachtig gewaad kreeg, een schitterende plek kreeg, een troon kreeg en een eigen wagen kreeg, dat hij toen ook een vrouw kreeg uit de heidenen. Een vrouw uit de heidenen. Nou wordt het te gek. Een Joodse man, een vrouw uit de heidenen. Niet uit Israël. Asnat, de dochter van Potifera, de priester van On, werd vrouw van Jozef daar. En toen de broers uiteindelijk...
Sorry.
Vanwege de hongersnood, vanwege de prut, bij Jozef kwamen. Mochten ze bij Jozef thuis eten. Dat is heel apart. Niet in hotel A en B en C, maar bij Jozef thuis. Hij bleek een vrouw te hebben. Hij bleef zelfs vruchten bij die vrouw te hebben, zonen. En ze hebben gebogen als knipmessen. Jozef droomde vroeger dat een keer de schoof van hem omhoog zou gaan, dat hun schoof zou buigen. Flauwekul, kan niet. En een ster van hem en die andere sterren bogen. Maar kan toch nooit. Dat waren de dromen van veel en veel eerder. En nu, ze wisten niet hoe diep. Ze gingen. En ze hebben hem gehuldigd. En ze hebben vader Jacob gehaald. En ze hebben samen gegeten. Ik wil zo graag vertellen. Dat gebeurde met de Heer Jezus. En jij en ik, wij zitten heel ver weg bij Jeruzalem. We weten niet eens waar de berg Moria precies ligt. Nou ja, we weten wel wat, maar laat maar los. Hoeft ook niet zo precies. Waar het wel om gaat is dat u de Heer Jezus kent als heiland, als verlosser. En dat u zegt, wat mooi Heer Jezus. Dat u hebt gezegd, de schriften zijn het die van mij getuigen. Ik heb u 5 geschriften laten horen uit Genesis. En alle 5 gingen over de Heer Jezus. En u denkt A en B en C en D en E. Hij is toch wel apart, hè? Hij is apart, ja. Hij is uniek. Hij is bijzonder. Hij is hoog verheven. Dat is mijn heiland, dat is mijn verlosser. Daar sta ik voor in vuur en in vlam. Ik mocht gisteravond iets zeggen over de brandende braambos. Weet je wel, waar Mozes geroepen werd bij andere bergen, dus bij Horeb. En ik heb mezelf vergeleken met die braamstruik. Doornen en distelen brengt de Satan, brengt de zondeval voort. En er was in die brandende braamstruik een vuur. Maar die braamstruik verteerde niet. En Mozes was heel erg benieuwd hoe dit kon. Nou, ik ben een product van de aarde met doornen en distelen. En ik heb distelen en ik heb doornen in mijn leven laten zien. En toch is de Heer in mij gaan wonen. God die een verterend vuur is, woont in jou, als je gelooft. Christus in u. De hoop op de heerlijkheid van God. Amen. En je verteert niet. En je hebt soms nog die doornen. Soms prikken ze ook nog. Dit prikt, hè? Weet je, zeggen onze kinderen. Dat doet even zeer, hè? Ze prikken ook nog. Die doornen en die distelen functioneren nog. En toch woont de Heer in mij. Ik schaam me ervoor als die distelen functioneel zijn vandaag. Maar het is nog, en ik verteer niet, ik kom niet om. Hij zal in u zijn en tot in eeuwigheid bij u blijven. U bent, als u gelooft in de Heer Jezus, de meest gezegende van allen. En die zegen die gaat niet weg, die blijft intact. Amen. Omdat hij het gedaan heeft. Amen. Vader, dank u wel. Dat u ons aan wilt spreken met Christus in Genesis. Een paar van die kleine facetten. Misschien kenden we ze alle 5 wel. Misschien wisten ze precies wat er kwam. En zitten we hier. Of we luisteren later. Maar we willen u danken dat u tot ons hart wilt spreken. En dat u bijzondere dingen in ons wilt gaan doen. Zodat we uw eer voorop zetten. En iets gaan begrijpen van wat de Heer Jezus gevoeld moet hebben toen hij hier op aarde was. Zowel in het leven van Adam, als in het leven van Abraham, als Melchizedek, als Isaac, als Rebecca die toch op weg ging naar Isaac, maar ook als Jozef die door de verdrukking heen toch op de troon terecht kwam. Dank u wel voor deze voorbeelden, dank u wel voor uw woord, voor de Heilige Geest, voor elkaar, voor de ontmoeting. We prijzen uw naam en dragen elkaar ook aan u op, ook voor de terugweg, zodat uw eer voorop staat en ook in onze levens misschien wel uw zegen verspreidt tot uw eer en glorie en tot zegen voor onszelf en anderen. We prijzen u in de naam van de Heer Jezus. Amen. Amen.